Hey jij, welkom bij Doorbreekbaar, de podcast. Ik ben Eline, klinisch psycholoog en passioneel taboe-doorbreker. In deze podcast ga ik jou helpen om meer inzicht te krijgen in jouw eigen patronen, om deze patroon te doorbreken en om de wonden uit jouw kindertijd te helen. Ik hoop dat deze podcast mag aanvoelen als een warm dekentje en jou tegelijkertijd kan motiveren om te blijven groeien als persoon. Dus, ben jij klaar om jouw patronen te doorbreken? Dan ben jij hier op de juiste plaats. Van harte welkom. Hey, hey, hey. Ik ben er weer met een nieuwe aflevering van Doorbreekbaar, de podcast. Ik hoop dat jij hebt genoten van een kei leuk zonnig weekend. Want amai, de laatste weekends is het echt super warm geweest. Maar goed, ik ga zo niet de Belg zijn dat altijd klaagt van het is te warm, het is te koud. Het was warm, hopelijk heb je ervan kunnen genieten van het warme weer. En heb je niet nodig ook de koelte wat kunnen opzoeken. We zullen wel zien of dat het warme weer blijft duren of niet. Het is dan vandaag alweer maandag, de week is weer begonnen. Of ja, de werkweek tussen haakjes is weer begonnen. En maandag, dat is ook de podcastdag hier. Als ik een nieuwe aflevering opneem, dan doe ik dat voorlopig altijd op maandag. Misschien wisselt dat nog, misschien niet. En ondertussen zitten we al bij aflevering 12. Ik vind het mega plezant nog altijd om te doen. Ik krijg ook nog altijd regelmatig berichtjes binnen bij mensen die daar iets sturen over wat zij van de podcast vinden. Ik weet dat er ook nog heel veel berichtjes zijn dat ik nog niet heb gelezen. Ik heb mensen ook al zien reageren in de Spotify-app, waar je nu ook tegenwoordig ook opmerkingen bij kunt zetten bij afleveringen. Dus tip als je dat wilt doen. Ik heb mensen zien reageren bij Apple Podcasts met mooie reacties. Dus merci, merci, merci. En ik heb ook nog een aantal berichtjes binnengekregen in mijn Instagram DM's. Zoals er eentje van Doreen, die naar mijn... aanleiding van mijn vorige aflevering, waarom loslaten zo moeilijk is, een berichtje stuurde, super interessante en leerrijke podcast. Ik ben zelf 2 keer beginnen huilen. Heel confronterend soms, maar ik probeer toch nog wat vol te houden. Ten eerste, merci Doreen, om vol te houden. Succes ook met blijven volhouden en ook merci voor het berichtje dat je hebt gestuurd. Een ander berichtje dat ik binnenkreeg, dat was van Emma. Emma, je weet waarschijnlijk wel als jij luistert dat het over jou gaat. En Emma stuurde, your true icon, lieverd. Ik heb al een paar keer jouw podcast beluisterd en herken zoveel zaken in jouw verhaal. In mijn ogen ben je een true icon en ik ben er zeker van dat je ook veranderen dat tekentje van we're in this together bent. Chapeau voor hoe ver je al bent gekomen. Ik ben trots op jou. Dankjewel, Emma. Super, super lief berichtje om aan te krijgen. Dat komt altijd recht in mijn hartje binnen. En vind ik gewoon echt altijd heel hartverwarmend. Dus merciekes. Dat gezegd zijnde, naast al jullie love dat jullie al gegeven hebben voor de podcast, gaan we eens in de aflevering van vandaag duiken. Want de aflevering van vandaag is een beetje anders dan normaal. In die zin dat ik al wel langer het idee had om zo'n aflevering als vandaag te doen. Ik neem namelijk vaak na mijn therapiesessies met mijn cliënten af en toe even een voice note op. En dat heeft te maken met het feit dat ja, als je in therapie bent en je geeft therapie aan iemand, dat er soms gewoon dingen heel spontaan en automatisch en vanuit een heel intuïtieve plek bij mij opkomen, zonder dat ik er dan over nadenk van oh ja, ik moet dat therapeutisch dus of zo inzetten of dat zeggen. Dat komt gewoon. En binnen dat gesprek past dat dan mooi wat ik zeg. Maar dan meestal daarna vergeet ik ook al vaak weer wat ik heb gezegd. Dus daarom dat ik regelmatig zoiets een voice note opneem als ik bij mezelf zoiets heb van tjai, dit is misschien wel waardevol dat ik dit vasthoud en dat ik daar misschien op een andere manier iets mee doe. Bijvoorbeeld een post van maken op Instagram of zoals nu het verwerken in de podcast. Ik dacht dus vandaag van, ik neem 5 van die voice notes die ik heb gemaakt. Ik neem die en ik ga daar 5 inzichten van maken om met jullie te delen. Dus inzichten die ik zelf heb gehaald vanuit de therapiesessies met mijn cliënten, zal ik zeggen. Dus doorheen het spreken met hen, dat ik tot die dingen ben gekomen. Misschien zijn het nieuwe inzichten voor jou, misschien zijn het geen nieuwe inzichten voor jou. Maar ik denk sowieso dat ze heel waardevol zijn, ook al als je ze wel kent, om ze toch nog eens te horen en vooral om ze even terug te koppelen naar jouw eigen situatie. Dus we gaan erin duiken. 5 inzichten uit mijn eigen therapiesessies met mijn eigen cliënten die ik met jullie wil delen. Op basis van wat mijn cliënten dus aangeven. Het eerste inzicht dat ik wil delen, en dat ook regelmatig terugkomt bij de mensen die bij mij in therapie zijn, Dat is eigenlijk, heel kort gezegd, dat bij jezelf vergeven vaak ook eerst kwaadheid hoort. En veel mensen willen dat overslagen. Dat is te begrijpen natuurlijk. Hè. Kwaadheid is niet fijn. Als je worstelt met gevoelens van kwaadheid, met schuldgevoelens, schaamte en spijt, ja, dan is de kans groot dat je jezelf daarvoor wilt veroordelen. Voor de fouten dat jij vindt dat je hebt gemaakt, voor de beslissingen dat je hebt genomen die dan verkeerd bleken te zijn, of voor de pijn dat je anderen hebt aangedaan. En ik denk dat alle psychologen wel zullen cliënten zullen aanmoedigen om zichzelf te vergeven voor die fouten, maar dat is geen gemakkelijke opgave. En vergeven is ook niet zomaar even gewoon, ja, je hebt dat gedaan, maar ja, je moet jezelf vergeven. Tuurlijk moet je jezelf vergeven, want vergeving is een heel krachtig middel. En dat is iets nodig voor onze persoonlijke groei. Maar voordat we kunnen gaan naar die zelfvergeving, is het eigenlijk ook wel belangrijk om even ruimte te creëren voor die kwaadheid die we hebben ten aanzien van onszelf. Om ook die kwaadheid te erkennen en toe te laten. En daar is hetgeen wat zo veel mensen moeilijk vinden. Hè. Die kwaadheid, of dat nu letterlijk kwaadheid is dat ze voelen, of dat nu teleurstelling is, frustratie is, schaamte of schuldgevoelens is. Het is cruciaal dat die kwaadheid erkend wordt. En dat we begrijpen dat kwaadheid een normale reactie is op de pijn die wij misschien anderen hebben gedaan. En nee, ik wil niet dat je jezelf gaat neerhalen. Nee, ik wil niet dat je kwaad blijft op jezelf. Maar we moeten wel even ruimte creëren voor die kwaadheid. Je kan op veel manieren doen. Hè. Je kan zeggen van oké, ik voel dat daar van alles in zit in mijn lijf. En je kan eerder lichamelijk gaan werken om die kwaadheid eruit te laten. Je kan bijvoorbeeld roepen, je kan met dingen gaan gooien. Niet naar andere mensen uiteraard. Je kan met dingen gaan gooien. Je kan gaan schreeuwen. Je kan op een lichamelijke manier die ontlading gaan zorgen. Wel even mijn kanttekening. Als je gaat roepen of schreeuwen, gaat dan geen scheldwoorden naar jezelf schreeuwen. Hè. Dat is dan weer niet aan te raden. Het gaat vooral over ruimte geven aan die kwaadheid. Dus je kan dat op een lichaamsgerichte manier doen, maar je kan dat ook op een andere manier doen. En ja, hier ben ik weer. Hier is Eline weer met de brieven. Maar je kan dus ook een brief schrijven naar jezelf. Net nog iets concreter. Naar dat specifieke deel van jezelf waar je boos op bent. Wat neem jij jezelf kwalijk? Zet dat eens op papier, zonder jezelf af te breken. Maar je laat het er toch eens uit. Hè. Laat toch eens die kwaadheid eruit komen. En probeer daar censuur wat achterwege te laten. Wat dat komt, dat komt. Focus gewoon op het idee, die kwaadheid mag ruimte krijgen. Laat die maar naar buiten stromen. Wees eerlijk over hoe dat je voelt. Die een brief is ook niet bedoeld om te verzenden of om daar verder iets mee te doen. Dat is eerder een soort van ja, cathartische oefening. Dus iets dat jou een soort van ontlading en leegte gaat geven daarna. Om jezelf dus toe te staan om die emoties van kwaadheid en schaamte en schuld en verdriet te uiten. En daar dus ruimte voor je te geven. En dan kan je bijvoorbeeld met zo'n brief achteraf, als je zegt van oké, ik heb dat nu van mij afgeschreven, die kwaadheid, kan je bijvoorbeeld die brief verbranden als een soort ritueel teken van ik laat het los nu. Ik ga niet blijven zitten met de kwaadheid. Maar dan heb je dus eerst die kwaadheid wel toegestaan. Je hebt jezelf toegestaan om die te ervaren, om die kwaadheid te uiten. En daarvoor heb je ruimte gecreëerd voor dan verdere groei en transformatie. En dat is een heel belangrijk onderdeel van dat proces van zelfvergeving. Zelfvergeving is dus actief en voortdurend. Dat duurt even, dat vraagt tijd, dat vraagt geduld. En dat gaat niet om het veranderen of ongedaan maken van wat er is gebeurd of wat je hebt gedaan. Dat gaat wel om het accepteren van jouw eigen menselijke aard. Oei, mijn kat is hier, Dora, nee. En om de mogelijkheid om te groeien. Mijn kat loopt hier weer rond. Dus, eerste inzicht, kwaadheid hoort en is vaak zelfs een eerste noodzakelijke stap bij het proces van zelfvergeving. Niet met het doel om jezelf neer te halen, wel om daar ruimte voor te creëren, omdat dat ook een gevoel is dat daar mag zijn. Tweede inzicht dan. Tweede inzicht is een inzicht dat ons leert om onze emotionele reacties en triggers als een waardevolle kans te zien. Ons tweede inzicht is namelijk, een trigger die ons emotioneel doet reageren, is vooral een uitnodiging om naar binnen te kijken. Want vaak gebeurt het dat we heftig reageren op bepaalde gebeurtenissen, op bepaalde opmerkingen of op gedrag van anderen. En die intense emotionele reacties die wij geven, die kunnen ons uit balans brengen. En die kunnen ons in een staat van extreem ongemak brengen. In plaats van dan onze frustratie of onze boosheid op de ander te gaan richten, op het gedrag van de ander te gaan richten, kunnen we dan eigenlijk eens gaan kijken naar, oké, kan ik mijn blik naar binnen keren? En kan ik eens gaan onderzoeken waarom dat het gedrag van de ander of waarom dat deze gebeurtenis mij triggert? Waarom raakt mij dit? Dus jouw energie gaat niet naar de ander, jouw energie gaat naar jouzelf. Want wanneer dat iets ons diep triggert, iets ons kwaad maakt, verdrietig maakt, boos maakt, ons pijn doet, of wanneer we jaloezie ervaren of wat dan ook, dan fungeert dat vooral als een signaal dat er onverwerkte aspecten in onszelf aanwezig zijn. Dat is dus een waardevolle herinnering voor ons dat er nog blinde vlekken zijn die aandacht verdienen. En in plaats van hun energie dan te steken in het verwijten van anderen, in het kwaad maken op anderen, kun je dan die energie gaan gebruiken om jezelf beter te leren kennen. En dat vergt best wel wat moed en wat zelfreflectie om dan die triggers te onderzoeken. Want er zijn heel veel momenten in ons leven waar dat iemand anders ons gewoon raakt. En waar dat we voelen dat die spanning in ons lijf naar boven komt. Waar dat we voelen van, oh shit, ik word hier precies boos. Of ik word hier precies verdrietig van. Of ik krijg hier een reactie op. En dat we vooral onze energie dus gaan afreageren op die anderen. Dat is een heel menselijke neiging. Maar probeer dat niet te doen. Hè. Probeer vooral bij jezelf te gaan afvragen, waarom raakt dit mij zo diep? Wat maakt dat ik zo fel reageer? En die vragen brengen dan ook een stukje van uw kern, een stukje van uw kernovertuigingen naar voren. Die leggen die wat bloot. Die onthullen stukjes van jezelf die daar eigenlijk nog genezing nodig hebben en waar dat je misschien nog niet bewust van waart. En belangrijk ook is dat dat geen pleidooi is om jezelf te bekritiseren of te veroordelen voor die emotionele reacties, hè, op die triggers. Je wordt getriggerd, dus je krijgt die emotionele reactie. Je moet jezelf daar niet voor gaan bekritiseren of afstraffen. Het is wel de bedoeling gewoon om dus inzicht te gaan krijgen in het waarom dat jij zo reageert. En liefst op een manier met zelfcompassie, hè, dat je mild bent voor jezelf en wat er in jezelf aan het omgaan is. Dat is een kans dus om met vriendelijkheid naar jezelf te gaan kijken, wetende dat we allemaal mensen zijn, wetende dat we allemaal reacties hebben op triggers en dat niemand daar immuun voor is. Dus je gaat daar ook niet kunnen verwachten van jezelf, van oké, als ik dan triggers tegenkom en die raken mij en ik word in gang gezet, als ik leer naar mezelf te kijken, ga ik dat niet meer hebben. Dat is niet waar, hè? Je gaat heel je leven lang getriggerd blijven worden. Je kunt dan kiezen, maak ik hier een relationeel ding van? Of maak ik hier een moment van zelfinzicht van? Dus de volgende keer dat je fel reageert, dat je merkt dat er heel veel binnenin je gebeurt op iets of iemand, herinner dan jezelf eraan om naar binnen te keren en dan de les te omarmen dat die emoties je veel kunnen leren. Dat is een kans om jezelf beter te begrijpen, dat is een kans om je blinde vlekken helder te krijgen en aan te pakken en een kans om te groeien tot op een dieper niveau van zelfbewustzijn en emotioneel welzijn. Oké. We hebben al twee inzichten dus. Het eerste inzicht was dat kwaadheid een noodzakelijke eerste stap vaak is bij zelfvergeving. En onze tweede inzicht was dat we op momenten dat we getriggerd worden, dat iets of iemand ons raakt en emotioneel iets in gang zet, dat we dat kunnen zien als een moment om naar binnen te keren, in plaats van een moment om te reageren. Het derde inzicht is controlefreaks hadden controle ooit echt nodig. Dus als je zelf iemand bent die het heel belangrijk vindt om controle te hebben of het heel moeilijk vindt om controle los te laten, this one is for you. Dit inzicht dat werpt namelijk een verlangen, werpt namelijk licht op het verlangen naar controle. En waarom dat wij, of toch veel mensen, streven naar een soort voorspelbaarheid in ons leven. Dat is niet zomaar. Controlefreaks hadden die controle ooit echt nodig. Waarom is dat zo? Je kent of je bent misschien iemand die daar een sterke behoefte heeft om controle te hebben over je omgeving. Om alles te plannen, om te weten wat je kunt verwachten, om elk aspect van je leven in de hand te houden, om verrassingen zoveel mogelijk te voorkomen. En we moeten even teruggaan in een tijd om die oorsprong van die drang wat beter te begrijpen. En we moeten specifiek daarvoor natuurlijk weer teruggaan naar de kindertijd. Ook hier ben ik weer zo. Want vaak groeien mensen die dat op volwassen leeftijd een controlendrang hebben, die groeien vaak op in een opvoedingscontext waarin dat er weinig voorspelbaarheid en veel chaos aanwezig was. En als kind wisten ze dan vaak niet wat ze konden verwachten. En om met die onvoorspelbaarheid en die chaos om te gaan, heeft dat kind dan mechanismes ontwikkeld om zichzelf te gaan beschermen. Dus dat kindje leert zichzelf onbewust aan om zich te gaan richten op alles wat ze wel konden controleren. En dat kan van alles zijn. Hè. Dat kunnen bijvoorbeeld ouders zijn die heel vaak ruzie hebben. Dat kan een situatie zijn waarin dat er mishandeling, verwaarlozing of misbruik is. Dat kan een situatie zijn waarin dat er een ouder is met een psychische problematiek. Dat kan een opvoedingscontext zijn waarin dat er zoveel kinderen zijn, waardoor het daar alleen al door chaos is en onvoorspelbaar wordt. Dat kan zijn dat de ouders heel hard werkten, bijna altijd weg waren van thuis. Dat kan dus heel veel zijn, maar de rode draad hier is dat er dus weinig voorspelbaarheid was en veel chaos in het gezin van herkomst. En op die moment was die behoefte aan controle dus voor dat kind een noodzakelijke overlevingsstrategie. Want in de thuiscontext van toen was er geen of bijna geen gevoel van controle. En die behoefte aan controle gaf het kindje dan een gevoel van stabiliteit en houvast te midden van al die chaos. En dat was een manier om zichzelf dus te gaan beschermen tegen die onvoorspelbaarheid die ze aan het ervaren waren. En het stelde die kinderen in staat om een gevoel van controle te behouden, wat voor iedereen essentieel is voor het menselijk welzijn. Dus dan krijg je die kindjes die bijvoorbeeld heel erg hebberig worden over materiaal bijvoorbeeld, of die in een groepje met leeftijdsgenoten altijd de leidersrol, een voortrekkersrol gaan innemen. Of dan krijg je kinderen die enorm hard gaan focussen op hun punten op school, omdat ze dat wel kunnen controleren. En dat kindje had dat dus nodig toen, omdat hij voor de rest geen voorspelbaarheid en geen controle voelde in die thuiscontext. Natuurlijk, waar dat kindje dan nodig had, waar dat een heel logisch beschermingsmechanisme en overlevingsmechanisme was, ja, werkt dat voor een volwassene anders. Als volwassene met zo'n controlendrang kan dat net belemmerend gaan worden. Want het verlangen om alles te willen beheersen en te plannen, dat kan ons gaan beperken en dat kan ons gevangen gaan houden. En dat kan ervoor zorgen dat we angstig, gestrest en overweldigd gaan voelen, omdat dat leven nu eenmaal inherent onvoorspelbaar is. Ons leven is gewoon zo dat we niet alles kunnen controleren. En dat kan dan heel lastig worden voor mensen met controledrang om daarin zich te leren navigeren. Dus het is kei belangrijk om bewust te worden van die patronen en te begrijpen dat die controledrang voortkomt uit onze kindertijd, dat het toen ook effectief waarschijnlijk nodig was om die controledrang te hebben. En als we dat bewustzijn hebben, dan kunnen we dus erkennen dat we op een bepaald moment gewoon dat ontwikkeld hebben om onszelf te beschermen en dat we nu als volwassenen de mogelijkheid hebben om nieuwe manieren te ontwikkelen om met de onzekerheid van het leven om te gaan. Dat nu wel anders kan dan enkel via de controledrang. Dat betekent niet dat we de controle volledig moeten loslaten. Dat betekent eerder dat we flexibiliteit en veerkracht kunnen gaan ontwikkelen, waarbij dat wat meer loslaten, dat een groeipunt wordt. En dat we kunnen leren omgaan met onverwachte gebeurtenissen, met veranderingen, met onzekerheden, zonder overweldigd te raken. En dat is geen alles of niks verhaal. Dat is geen van vandaag op morgen verhaal. Dat vraagt tijd om dat vertrouwen in onszelf te gaan ontwikkelen en om ons vermogen om met uitdagingen om te gaan ontwikkelen. Dat is dus een lang proces, een actief proces, maar die shift in perspectief, daar kunnen we ruimte mee creëren voor groei. En daar kunnen we op termijn ook leren om die controledrang los te laten. Maar het inzicht is dus, terugkijkend naar vroeger, was controledrang waarschijnlijk iets dat het kind echt, echt nodig had. Dan gaan we verder met het vierde inzicht. Ik hoop dat jullie nog mee zijn. Ik ga zelfs nog eens alle inzichten overlopen, kort. Vierde inzicht is, je problematiek is niet jouw identiteit. Ik hoor dat heel vaak in therapie, ik hoor dat ook vaak buiten therapie, maar het komt heel vaak voor dat mensen terughoudend zijn om zich te identificeren met de uitdagingen die ze hebben in het leven. Mensen willen vaak niet te veel bezig zijn met de moeilijkheden waarmee dat ze geconfronteerd worden of de impact van misschien vroegere ervaringen op hun huidige leven. Bijvoorbeeld dingen dat ze vroeger hebben meegemaakt of de gezinscontext waaruit dat ze komen. Ze willen daar liefst niet te veel mee bezig zijn, want veel mensen willen niet gezien worden als degene met de problemen. Of sterker, als het probleem zelf. En heel veel mensen hebben die overtuiging ergens zitten. En die houding of die overtuiging van het probleem te zijn, of het probleem niet te willen zijn, of niet degene te willen zijn met de problemen, dat komt voort dus uit de wens om niet volledig gedefinieerd te worden door hun problematiek. Omdat ze dus schrik hebben dat hun identiteit dan gelijk gaat staan aan hun problematiek. En dat is belangrijk om te begrijpen dat het hebben van problemen, het dragen van een last, het hebben van een rugzak, dat dat niet gelijk staat aan iemand zijn identiteit. Jij bent niet uw probleem. Jij bent niet uw diagnose. Die aspecten die vormen slechts een deel van uw identiteit. Die zijn er, maar die definiëren u niet wie dat jij bent als geheel. Zij maken deel uit van u, maar ze zijn niet u in uw totaliteit. En naast aan die weerstand van zo, hè, ik wil niet het probleem zijn, zien we ook daarbij vaak een weerstand om toe te geven dat er inderdaad uitdagingen zijn, dat er inderdaad gewoon überhaupt een last is, een rugzak is die meegedragen wordt. En dat kan leiden tot ook een weerstand voelen wanneer de andere mensen voor u willen zorgen. Want het idee dat anderen dan voor u zorgen, dat kan worden gezien als een soort bevestiging van die overtuiging dat je het probleem bent. Oei, want als ik toelaat dat iemand voor mij zorgt, dan ga ik me identificeren met mijn probleem. Dat is natuurlijk niet waar, hè? Maar mensen creëren wel dat idee, wat dan weer leidt tot een weerstand om voor zich te laten te zorgen. En dat is belangrijk om dus die tweeledige dynamiek te gaan erkennen. Dat is heel begrijpelijk dat er een verlangen is om jezelf niet te laten definiëren door je problemen. Dat is ook goed dat je jezelf niet wilt laten definiëren daardoor. Maar het is ook essentieel om wel de realiteit van die uitdagingen en de impact van die ervaringen te gaan erkennen. Het gaat erom een evenwicht te vinden tussen het accepteren van wat er is en is geweest en het onderscheiden van je identiteit als individu. Het accepteren van die aanwezigheid van de problematiek betekent dus niet dat je jezelf volledig identificeert met die problemen. Het betekent wel dat je erkent dat er uitdagingen zijn en dat die uitdagingen een impact hebben op je leven. Je bent dus niet het probleem, je bent niet een last als je zorg krijgt van andere mensen. Word je bewust van die dynamiek? Merk je dat dat bij jezelf iets is dat leeft? Oké, heel goed, want dat bewustzijn is weer het begin van een heel proces om te groeien naar een meer genuanceerd perspectief. Oké, 4 inzichten. We gaan naar inzicht 5. En inzicht 5 vind ik zelf ook een hele krachtige. Dus ga nog niet lopen bij de 4. Er komt nummer 5. En nummer 5, het laatste inzicht, is het volgende. Ik weet het niet, is een geldig antwoord. Hoe vaak dat ik in therapie vragen stel aan mensen en dat het antwoord is, ik weet het niet. En hoeveel schaamte dat mensen daar rond hebben om te zeggen, ik weet het niet. Ik weet het niet is echt een geldig antwoord. Dat is kei oké dat je niet weet wat je op een bepaald moment voelt. Het is kei oké dat je niet weet wat je op een bepaald moment nodig hebt. Dat is echt oké. Het is ook oké wanneer mensen u dan vragen, wat kan ik voor u doen? Of wat heb je nodig? Dat uw antwoord is, ik weet het niet. En soms is uw antwoord bijna altijd, misschien is uw antwoord bijna altijd, ik weet het niet. Of misschien is uw antwoord af en toe, ik weet het niet. Je kunt daar wel in groeien natuurlijk. Hè? Je kunt gaan leren om te weten wat je nodig hebt, of wat je voelt, of wat je denkt, of wat je wilt. Maar weet dat het antwoord, ik weet het niet, ook een oprecht en geldig en waardevol antwoord is. Ik weet het niet opent ruimte voor uzelf en voor de anderen. En dat heeft misschien zelfs een aantal voordelen. Ten eerste, het voorkomt dat we onszelf en anderen wat gaan voorliegen, waardoor dat we misschien de anderen zouden gaan vermijden of afstand zouden gaan nemen. Want wanneer dat we eigenlijk niet durven toegeven dat we het niet weten, dan gaat de andere persoon misschien niet helpend advies gaan geven of dingen gaan invullen voor ons. Of gaan wij misschien dingen gaan zeggen die dat helemaal niet in lijn liggen bij wat we nodig hebben misschien. En als iemand anders niet op de hoogte is van, zijn wij op de hoogte van onze behoeftes? Ja, dan leidt dat misschien wel tot een rare dynamiek waarbij dat we de andere persoon gaan vermijden om dan verder ongemakkelijke situaties te voorkomen. Stel nu dat je partner ziet dat je een moeilijke dag hebt en aan u vraagt, wat heb jij nodig van mij? En je denkt in je hoofd, ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet. Maar je durft dat niet te zeggen. Misschien ga je zwijgen of misschien ga je een antwoord geven als, Misschien vorige keer hebben we even gaan wandelen. Misschien kunnen we nu even samen gaan wandelen en babbelen. En denkt je partner, oké, en jullie gaan die wandeling en uw partner begint je adviezen te geven over hoe dat je je beter kunt gaan voelen, wat je zelfs kunt gaan doen. En jij hebt het gevoel van, maar nee, dat is helemaal niet wat ik wil. En shit, die wandeling hier is toch ook niet, maar ik weet niet wat dat dan wel is, maar en je kunt dat niet gaan zeggen. Dan ga je misschien de volgende keer het heel moeilijk vinden om überhaupt met je partner een gesprek aan te gaan. Dus je gaat dat liever gaan vermijden. En dat leidt natuurlijk niet tot een fijne dynamiek, want zo gaat je partner niet meer gaan weten wat jij nodig hebt en jij zelf ook niet. En je gaat toch verder uit elkaar groeien. Terwijl als je zegt, ik weet het niet, oké, dan is dat het antwoord en dan kunnen jullie samen misschien gaan zoeken. Moeten we er dan een antwoord op gaan vinden of is het gewoon oké om het niet te weten nu? Bovendien hangt ook die weerstand van, ik weet het niet, samen, voor veel mensen ook samen met iets dat we ingeprint hebben gekregen doorheen ons leven en specifieker doorheen onze schoolcarrière. Op school was het antwoord, ik weet het niet, precies een antwoord waarvoor we ons moesten schamen. We werden op school echt wel aangemoedigd om het juiste antwoord te geven. En het idee van het niet weten, dat riep dan dat gevoel op van schaamte of zelfs paniek bij sommige mensen. Alsof dat we dan tekortschoten of alsof dat we faalden. En je hebt ook spijtig genoeg veel leerkrachten die niet op een positieve manier reageren op het antwoord, ik weet het niet. Waardoor dat we ook die schaamte meenemen later in ons volwassen leven en dat dat ons kan belemmeren om eerlijk te zijn over onze onzekerheid wanneer dat we het effectief niet weten. Dus het is belangrijk om te begrijpen dat niet weten van wat we nodig hebben, of niet altijd weten wat we nodig hebben, of wat we voelen, of wat we willen of denken, dat dat gewoon een normaal onderdeel is van ons menselijk bestaan. We zijn complexe wezens en onze behoeftes die kunnen variëren, die kunnen veranderen. En het is echt niet altijd gemakkelijk om precies te weten wat we op een bepaald moment nodig hebben. En dat is ook oké. Dus door het uitspreken van ik weet het niet, geven we onszelf toestemming om onze eigen onzekerheid, onze eigen kwetsbaarheid te omarmen en open te staan om dat verder te ontdekken. Dat opent gewoon een deur met zelfcompassie, met toestemming naar binnenin, naar zelfreflectie en het stellen van vragen die ons kunnen helpen om dan wel beter te leren begrijpen wat we nodig hebben. En het kan dus ook een uitnodiging zijn voor anderen om empathisch te gaan reageren en ook ruimte te creëren voor ons om daar verder over te communiceren. Als je eerlijk kunt zeggen tegen je partner, ik weet niet wat ik nu nodig heb, dan zou het mooi zijn als je partner kan reageren, oké, dat is niet erg, je hoeft het niet te weten, we zullen wel zien of dat we samen tot een antwoord komen, of dat jij zelf nog een antwoord gaat vinden, en als je tot een antwoord komt, dan ben ik er. Het is oké als je het nu niet weet. Dat geeft een hele ontlading, hè? In plaats van die druk, ik moet het hier weten, ik moet het hier gaan zeggen. Dus sta jezelf toe om te erkennen dat ik weet het niet ook een geldig antwoord is. Laat die schaamte daar rond los en probeer daarvan de waarde te gaan omarmen dat het de ruimte geeft. Ruimte voor zoeken, ruimte voor je onzekerheid, ruimte voor groei met jezelf en ook met in de communicatie met anderen. Alright, dat waren dus onze 5 inzichten, mijn 5 inzichten die ik vandaag met jullie wil delen, die ik voor mezelf een voice note had ingesproken na bepaalde therapiesessies met mijn cliënten. Ik ga natuurlijk niet te veel vertellen over die sessies aan zich. Hè? Dat is ook niet zo belangrijk op zich voor jullie. Ik denk voor jullie is vooral het belangrijkste welke inzichten dat ik waardevol vond vanuit mijn sessies met mijn cliënten om dat mee te geven aan jullie. Dus we gaan het nog even kort overlopen. Inzicht 1 was bij jezelf vergeven hoort vaak eerst kwaadheid. Inzicht 2. Een trigger die ons emotioneel doet reageren is een uitnodiging om het naar binnen te keren in plaats van naar de anderen. Inzicht 3. Controlefreaks hadden controle ooit echt nodig. En meer dat ik het zeg, besef ik ineens dat ik het woord controlefreak ook niet zo fijn vind. Dus daar even een kadering. Je bent geen freak als je controle nodig hebt. Integendeel, hè, dat is die in inzicht 3, je had het echt nodig. Dus mensen met een controledrang hadden controle ooit echt nodig als kind. Oké. Inzicht 4. Je problematiek is niet je identiteit. En zorg krijgen van anderen en accepteren van anderen staat niet gelijk aan identificeren aan dat idee, ik ben het probleem. En inzicht 5. Ik weet het niet, is evenzeer een geldig antwoord. En daarmee komen we telkens aan het einde van deze aflevering. Ik ga nog niet helemaal afsluiten. Ik hoop wel dat je voelt dat het waardevol inzicht kunnen zijn voor jouw eigen proces. En ik ben natuurlijk ook super benieuwd welke inzichten bij jou het meest in gang zetten, welke bij jou het meest worden meegenomen. Dus laat mij dat zeker weten. Reageer in Spotify zelf. Kan je gewoon bij de aflevering zelf een opmerking plaatsen. Je kan mij een mailtje of een DM sturen. Je kan dat eventueel op een ander platform waar je de podcast beluistert antwoorden. Maar welk inzicht is voor jou het meest waardevol of het meest inspirerend en biedt jou misschien een nieuw perspectief in je eigen proces? Let me know. En voordat ik helemaal afsluit, wil ik ook nog even graag de aandacht vestigen op twee hulpmiddelen die ook jou kunnen ondersteunen om zelf tot meer inzichten te komen, andere inzichten te komen en verder te groeien in jouw eigen persoonlijke ontwikkeling en jouw zelfreflectie. Zowel binnen jouw eigen therapiesessies, zoals ik deze nu uit mijn heb meegenomen, die van mij met mijn cliënten, niet uit mijn eigen met mijn eigen psycholoog, als misschien ook buiten therapiesessies. En ik heb namelijk de afgelopen maanden of afgelopen half jaar achter de schermen keihard gewerkt aan twee dingen die heel laagdrempelig zijn, maar wel heel krachtig zijn om mensen zelf met hun proces aan de slag te laten gaan en zelf meer die blik naar binnen te laten keren. En een van die twee dingen ga je waarschijnlijk al hebben zien verschijnen. Het eerste is namelijk mijn therapiejournal. En een therapiejournal, dat is eigenlijk een gestructureerd type journal dat ik specifiek heb ontworpen en dat ook specifiek wordt gebruikt voor therapeutische doeleinden en voor mensen die al in therapie zijn. Nu, dat is niet gewoon een notitieboekje of zo waar je na je sessies notas in maakt. Dat is ook dat, maar dat is ook veel ruimer. Ik heb in die therapiejournal voorbereidings- en reflectieschablonen gestoken voor maar liefst 36 therapiesessies. Ik heb daar ook ruimte gelaten voor vragen rond jouw eigen therapieproces die wat breder zijn. Ik heb ruimte gelaten om in te gaan op jouw doelen, ook aan de hand van geleide vragen daar rond. Ik heb check-in opdrachten daarin gemaakt. Ik heb veel reflectievragen daarin ingestoken en extra opdrachten daarin gestoken als ondersteuning voor je eigen therapieproces en je eigen ontplooiingsproces. Dus een therapiejournal is een super waardevolle toevoeging voor individuele therapie. Als je al een individuele therapie bent, is dat echt iets dat je therapie een gigantische boost gaat geven, dat je echt gaat helpen om nog meer het maximale uit je sessies te halen. En ondertussen ben ik die al een paar maanden aan het verkopen en die blijft ook gewoon terloops te koop staan. Dus je kan gewoon altijd op mijn website surfen en daar een therapiejournal aanschaffen. Ik doe elke week de bestellingen dan op de bus en dan kan je zelf jouw therapiesessies nog een extra boost gaan geven. Of dat je dat nu alleen gaat willen invullen, gewoon na en tussen of tijdens je therapiesessies. Of samen met je hulpverlener, samen met je psycholoog, met je therapeut. Dan mag je zelf helemaal kiezen. Maar ik beloof u dat dat echt een grote meerwaarde gaat zijn aan jouw eigen therapiesessies. Ben je zelf niet in therapie? Of ben je misschien wel in therapie, maar wil jij nog net ook wat dieper gaan werken op jouw introspectie, dus jouw blik naar je binnen, je blik naar binnenin, naar jezelf dus binnenin gaan keren, dan is er ook nog iets anders waar ik al maanden achter de schermen aan bezig ben en dat is iets waar je misschien nog niet van gehoord gaat hebben. Ik heb dat pas ook deze week eigenlijk echt gelanceerd voor mensen die mijn gratis audio coaching gevolgd hadden, die kregen als eerste de informatie daarover en dat is mijn Start Your Journal bundel. Ook super laagdrempelig, super betaalbaar, maar ook super krachtig om daarmee aan de slag te gaan. Want die therapie, of ja, die therapiejournal, die Start Your Journal bundel, die is specifiek ook ontworpen om u zelf aan de slag te laten gaan met uw eigen zelfreflectie. Ook die bundel is veel meer dan gewoon een handleidingsje van ja, hoe ga je journalen. Je gaat uiteraard leren hoe ga je journalen, maar die bundel die gaat je ook echt stapsgewijze instructies bieden. Die gaat je ook schablonen geven, trackers geven, om je te helpen om georganiseerd en gefocust te blijven bij journaling, bij het bereiken van je doelen. Je leert veel over welke soorten vormen journaling er zijn, waarom dat journaling zo belangrijk is, waarom dat zo goed werkt. Je leert ook vooral journalen op een manier die bij u past. En, een beetje als de kers op de taart, ik geef u ook 365 journaling prompts. journaling prompts, dat zijn eigenlijk vragen die dat u gaan aanzetten tot zelfreflectie. Dus zeer therapeutische vragen waarover dat je gaat nadenken om zo tot meer zelfreflectie te komen. Je krijgt dus in je bundel 365 vragen. Dus voor elke dag van het jaar heb je in principe een zelfreflectieve vraag waarmee je dus inspiratie hebt om dan te gaan journalen of die voor jezelf gewoon te gaan beantwoorden. En dat ligt helemaal in lijn met de aflevering van vandaag en met de inzichten die ik vandaag heb gedeeld. Als we even gaan kijken naar dat eerste inzicht vandaag, dus het belang van zelfvergeving en daarnaast het belang om kwaadheid daarbij ook toe te laten, dan kan een journal bijvoorbeeld een veilige ruimte aanbieden waarin dat je je emoties kunt gaan uiten en kunt gaan werken aan die zelfvergeving, aan die zelfacceptatie. In die journal kunnen bijvoorbeeld al je brief gaan schrijven aan dat deel van jezelf waarop dat je kwaad bent. En in die journal kunnen misschien alle onverwerkte gevoelens gaan uitschrijven en gaan ontdekken en daar ruimte, letterlijk daar ruimte voor gaan maken. Bovendien, zoals een tweede inzicht dat we over hebben gehad, in dat tweede inzicht werden we dus aangemoedigd om ons een blik naar binnen te keren wanneer dat we getriggerd werden en een heftige emotionele reactie of zo ervaren of ervoeren. Dan gaat een journal je bijvoorbeeld kunnen begeleiden bij het verkennen van die innerlijke wereld en bij het uitzoeken van, oké, waarom triggert dat hier mij zo? Waarom raakt mij dat zo? En je gaat daarvoor zeker ook van de journaling prompts vragen kunnen gebruiken die jou daarbij laten verdiepend laten zoeken naar die antwoorden. Je gaat daardoor veel bewuster kunnen worden van je blinde vlekken en onverwerkte stukken. En dat kunnen we dus heel gemakkelijk doen, ook aan de hand van die 365 journaling vragen. Het derde inzicht van vandaag, dus die controle, de drang naar controle en de impact van vooral onze opvoedingscontext op onze eigen behoefte aan controle en voorspelbaarheid, sluit ook naadloos aan bij het journalen. Een journal, dat biedt structuur, dat biedt richting in je persoonlijke reflectie. Je maakt daar echt momenten van. Terwijl dat ook tegelijkertijd ruimte creëert voor spontaniteit en voor gewoon eens iets te doen of iets te schrijven wat er in je opkomt. In principe zijn er geen harde regels rond je journal, maar het biedt de kans tot beide. Tot structuur en ook tot gewoon spontaan journalen. Het geeft je een soort van gezonde balans tussen vasthouden van controle, wat je in een journal kunt gaan doen door dingen neer te schrijven, en anderzijds ook het wat te gaan loslaten van het onbeheersbare door het van je af te schrijven. In lijn met het vierde inzicht, en dat vierde inzicht herinnert ons eraan aan het feit dat onze problematiek niet gelijk staat aan onze identiteit, is een journal ook een instrument dat u helpt om voorbij die labels en diagnoses te kijken. Dat kan u echt aanmoedigen om uzelf als een veel complexer, completer en uniek individu te gaan zien. Waarbij dat je ook echt meer zicht krijgt op je eigen complexiteit. Waarbij dat je ook ergens een afstandje kunt nemen van de uitdaging of van je rugzak dat je meedraagt. Je gaat dan merken dat door dat in de journal te schrijven, dat je daar ook voor een bepaald stuk je van gaat distancieren. Het komt letterlijk los van uzelf. Het gaat dus je verhaal mee vormen, letterlijk en figuurlijk, want je gaat het neerschrijven, hè, je verhaal. En anderzijds gaat je er ook van loskomen te zeggen, het is niet mijn identiteit, het is een deel van mijn verhaal. Ik schrijf het neer, ik geef het ruimte, ik geef het een plaats, ik ga er in de analyse over gaan. Maar ik ga me er ook van distancieren door het hier in mijn journal voor het neer te schrijven. En als laatste, het vijfde inzicht, het inzicht dat ons eraan herinnert dat het compleet acceptabel is om soms ik weet het niet te zeggen. Ook daarbij kan een journal u gaan begeleiden op momenten dat je het niet weet. Op momenten dat je wilt gaan ontdekken wat je wilt, wat je nodig hebt. Op momenten waar je nog niet meteen een antwoord hebt. Dan biedt een journal u ruimte om te gaan reflecteren, om te gaan verkennen, om nieuwe inzichten te gaan verwerven. Zelfs wanneer je dus dat precies, nog niet precies weet wat je nodig hebt. Je kan dat zelf gaan ontdekken, maar je kan daar ook een extra steuntje voor gebruiken door dan die 365 journaling prompts te gaan gebruiken. Daardoor ga je waarschijnlijk ook wel vaak komen op ik weet het niet als antwoord. En misschien ook heel veel antwoorden vinden waar je het wel gaat weten, omdat je er gestructureerd over gaat nadenken aan de hand van zo'n journal. Dus die inzichten van vandaag, zetten die bij u iets in gang, inspireren die u, maken die bij u iets los of heb je heel veel ik weet het niet gevoeld? Misschien kan dan de Start Your Journal bundel en of het therapiejournal wel voor jou een heel goed, waardevol, praktisch hulpmiddel zijn om die zelfverdieping nog meer vast te nemen en om dus nog meer te gaan ontdekken welke blinde vlekken jij misschien zelf nog hebt. Ben je daarin geïnteresseerd, dan kan jij gewoon op mijn website zowel de Therapie Journal als de Start the Journal bundel, die vanaf vandaag ook online gaat staan om te kopen, kan jij die gewoon kopen en dan kan je voor jezelf die kans geven om daar verder mee aan de slag te gaan. Dat is natuurlijk uiteraard helemaal vrijblijvend. Voel goed aan wat bij je past. Voel goed aan wat voor je waardevol zou kunnen zijn. En probeer dan die keuze echt te maken vanuit jouw buikgevoel. Als jij denkt dat het voor jou waardevol kan zijn, spring er dan voor. Heb jij het gevoel, nee, ik heb dat echt niet nodig. Dat past helemaal niet bij wat ik nodig heb. En ik ben daar zeker van. Ja, dan hoef jij uiteraard daar niks mee te doen. Dan zou ik zeggen, sluit dan gewoon stelkens aan nu mee de aflevering af met mij. En ga dan daarna gewoon rustig een momentje voor jezelf nemen. Doe iets wat je graag doet. Of op een manier bezig zijn die voor jou waardevol is. Oké, ondertussen ben ik alweer 40 minuten aan het tetteren. Die tijd vliegt altijd voorbij in een podcastaflevering. Ik hoop dat deze aflevering van vandaag waardevol was voor jou. Dat je geïnspireerd bent geraakt. Dat je misschien op een andere manier kan kijken naar bepaalde stukken waar je zelf op botst. Dat je misschien ook voelt, oké, ik wil hier verder mee aan de slag gaan. En dan verwijs ik dus door naar mijn website en het aanbod dat ik heb gemaakt rond journaling. En dan hoop ik ook dat jullie er uiteraard volgende keer terug bij zijn. Een hele dikke merci om te luisteren. Ik wens jullie een hele fijne week. En dan horen jullie mij terug in een volgende aflevering. Bye bye!